Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit de 95ste psalm zingen wij het 4e vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 en daarvan het 4e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 32e vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 11, de versen 32 tot en met 40. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hebreeën 11 vanaf vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beter over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.
gemeente, heeft verband met de doopdienst van vanmiddag, vervolgen wij vanmorgen de catechismusprediking. Aan de beurt zijn vraag en antwoord 22 en 23 van zondag 7. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23, hoe luiden die artikelen? En dan volgen de 12 artikelen zoals ze ook vanmiddag in de dienst beleden zullen worden. Gemeente, schrijven wij onder deze vragen en antwoorden het geloof van een christen, het geloof van een christen. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten dat een christen gelooft. In de tweede plaats willen we erop letten wat een christen gelooft. En in de derde plaats willen we erop letten waarin een christen gelooft. Dus het geloof van een christen, onze eerste gedachte, dat een christen gelooft. We zien dat aan het woordje nodig. Wat is dan een christen nodig te geloven? Iemand die niet gelooft is geen christen. Onze tweede gedachte, wat een christen gelooft, daarvan zegt het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En onze derde gedachte, waarin een christen gelooft, en dan wordt genoemd de belijdenis, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Gemeente, het is voor de derde keer nu dat wij stilstaan bij zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus. En ik hoop, jonge mensen, dat jullie ook vanmorgen goed mogen luisteren, want vanavond in de preekbespreking gaat het over zondag 7 van de Heidelbergse catechismus. Weten jullie nog waar de eerste preek over ging? Naar aanleiding van vraag en antwoord 20. Het ging daar over Adam en Christus. En we hebben gezien dat je alleen door het geloof met Christus verenigd kan worden. Niet door te geloven, maar door het geloof. Het geloof gaat aan het geloven vooraf. En we hebben toen gezien dat er ook verschil is tussen geloof en geloven. En dat het geloof geplant moet worden en geplant wordt in de wedergeboorte. Maar dat dat geplante geloof ook geoefend moet worden. En daar ging het ook al over aan het einde van antwoord 20, waar gesproken werd over het aannemen van de weldaden. En het aannemen van de weldaden, dat heeft alles te maken niet met de planting van het geloof, maar met de werking van het geloof, met de oefeningen van het geloof. Toen de tweede dienst hebben wij stilgestaan bij het wezen van het geloof. En we hebben gezien dat er drie vermogens zijn die gerekend worden tot het wezen van het geloof. Als er één ontbreekt, dan is er geen sprake van het ware geloof. En die drie vermogens zijn kennen, toestemmen en vertrouwen. Al de gelovigen hebben het vermogen om te kunnen kennen, om te kunnen toestemmen en om te kunnen vertrouwen. Maar de mate waarin zij kennen, de mate waarin zij toestemmen, de mate waarin zij vertrouwen, is onderscheiden. Bij sommigen is die kennis nog gering. Bij sommigen is dat vertrouwen nog gering. Bij sommigen is dat toestemmen nog gering. En we hebben gezien dat er dus ook verschil is tussen het wezen van het geloof en het welwezen van het geloof. Niet alle gelovigen voelen zich wel. Zoals ook niet alle mensen zich wel voelen. Sommige mensen zijn ziek, sommige mensen zijn zwak. En wanneer voelt een gelovige zich wel? We hebben gezien, dat komt later. Die vraag die wordt beantwoord in zondag 23 van onze Heidelbergse catechismus, waar het gaat over het welwezen van het geloof. En waar we zullen horen wanneer de zondaar zich wel mag voelen. En nu in deze morgen gaat het over de inhoud van het geloof. Dat is ook heel belangrijk. Wat gelooft een ware gelovige? Want er is zoveel verschil. De een zegt ik geloof dit en de ander zegt ik geloof dat. Er wordt zoveel geloofd. Er zijn zelfs mensen die geloven dat God helemaal niet bestaat. Er zijn zelfs dominees die geloven dat God niet bestaat. Er is in de hervormde kerk een predikant geweest die een boek geschreven heeft over het feit dat God niet bestaat, moet je eens indenken. En dan wel op de preekstoel staan en preken, gelukkig zou dat in ons kerkverband onmogelijk zijn. Vanwege de leertucht die er mag en moet zijn. Maar goed, velen geloven wel in God, maar er wordt zo verschillend gedacht. De een gelooft dit en de ander gelooft dat. Als je oor te luisteren legt, dan hoor je van alles en nog wat. En daarom is het geen onbelangrijke vraag, wat gelooft een ware gelovige nu precies? En dat is, gemeente, waar het vanmorgen over gaat in de prediking. Met andere woorden, wat is de inhoud van het geloof? En dan letten we in onze eerste gedachte erop dat een christen in ieder geval gelooft. Wat is een christen nodig te geloven? Het is een christen nodig te geloven. Iemand die niet gelooft is geen christen. Ja, men noemt ons christenen en men vindt ons gelovigen. Men heeft het over de gelovigen die naar de kerk gaan en voor de wereld horen wij zelfs bij de zware gelovigen, omdat wij twee keer op een zondag naar de kerk gaan. Maar wij weten wel beter, gemeente, wij weten dat de gemeente niet alleen bestaat uit gelovigen. En dat er mensen zijn die in de kerk zitten en belijdenis gedaan hebben en ten diepste ongelovigen zijn. Ja, ze hebben wel een historisch geloof. Ze geloven met hun verstand wel wat er in de Bijbel staat. Maar ze missen dat geloof uit zondag 7. Dat geloof is niet in hun hart. En gemeente, als dat zo is in ons leven, dan zou dat nood moeten zijn. Want het geloof, dat trekt een scheiding door de christelijke gemeente. De Heer Jezus heeft dat in zijn gelijkenissen heel vaak duidelijk gemaakt, dat niet alle gelovigen gelovigen zijn. Dat het niet al Israël is wat Israël genaamd wordt. Je hebt een wijze en een dwaze bouwer. Je hebt wijze en dwaze maagden. Je hebt onkruid en tarwe. En dat allemaal in één en dezelfde gemeente. Dus een dominee die doet alsof heel zijn gemeente bestaat uit kinderen van God, die is bezijden de waarheid. De gelijkenissen alleen al van de Heer Jezus Christus, die spreken hem tegen. en ook de praktijk. Er is geen gemeente van enkel gelovigen. Jean de Labadie, die wilde dat in Middelburg voor elkaar zien te krijgen. En natuurlijk is het mislukt. Want zelfs de discipelkring van de Heer Jezus bestond niet alleen maar uit ware gelovigen. Onder die 12 mensen zat een Judas. En zo zal iedere gemeente bestaan uit kaf en koren. En nu gaat het ons niet om een ander, maar het gaat ons om onszelf. Horen wij bij de gelovigen? Gemeente, het geloof is nodig. Het geloof is noodzakelijk. Wij prediken vanmorgen in de eerste gedachte de eis tot geloof. En die eis die moet gepredikt worden, net zo goed als de eis tot bekering. Zonder geloof. Ja, wat is het als je geen geloof hebt, jongens en meisjes? Dan kun je de Heere nooit bedoelen. De Heere zegt in zijn woord, zonder geloof is het onmogelijk om Gode te behagen. En hoe komt dat? Nou, als je het geloof niet hebt, dan ben je nog in Adam. En alles wat uit de oude Adam is, dat is zonde. Dan kunnen we Gode niet behagen. Zelfs ons bidden is dan eigenlijk nog zonde. Staat aan het begin van Hebreeën 11 in het 6e vers. Die tot God komt, moet geloven dat Hij is. En een beloner is dergene die Hem zoeken. Dus dat mag wel het eerste zijn waar we in ons gebed om vragen. Of de Heere dat geloof in ons hart wil planten. Zonder geloof kun je niet zalig worden. De Heere zegt in Johannes 3, het 18e vers, die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Als wij niet geloven, dan zijn we al veroordeeld. Dan ligt het oordeel op ons. Hoewel dat oordeel nog niet uitgevoerd wordt. Maar we zijn in Adam. We zijn niet door het geloof met Christus verenigd. De ongelovigen vallen onder het oordeel. Ja, maar hoe kom je dan aan geloof, dominee? Kun je dat dan doen? Ik dacht altijd dat u leerde dat je dat niet kon doen. Nee, dat kun je ook niet doen. Het geloof is een gave van God, zegt Paulus in zijn brief aan Efeze. Het geloof is een vrucht van de uitverkiezing. Er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Oh ja, nou ja, als het dan zo is, dan kan ik er dus ook niks aan doen dat ik het geloof nog niet heb. Ja, wacht eens even. Dat mag je nooit zo zeggen. Het geloof is een gave van God. Dat is punt 1. En punt 2 is, zo lezen we ook heel duidelijk in de Dordtse leerregels, dat het ongeloof zonde is. Dat het ongeloof eigen schuld is. Dat wij ons achter ons ongeloof nooit kunnen verbergen. Dus dat ongeloof, dat zou ons tot smart moeten zijn. Dat ongeloof, dat zou een last moeten zijn. Dat wij het geloof missen, dat zou een nood moeten zijn. Want gemeente, wie niet gelooft, die gaat verloren. Wie niet gelooft, die gaat om eigen schuld verloren. Ook al ben je gedoopt. De Heer Jezus zegt in Marcus 16, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dus ook al ben je gedoopt, als je niet geloofd hebt, zul je verdoemd worden. Dat is een heel aangrijpend woord, verdoemd. Doem betekent oordeel. En dat verdoemd worden, dat ziet op het eeuwige oordeel. Er staat niet die gehoord zal hebben, die niet gehoord zal hebben, die zal, of die gehoord zal hebben, zal zalig worden, die geloofd zal hebben, of die gedoopt zal zijn en gehoord zal hebben. Wij horen allemaal de prediking, gemeente, maar dat is nog niet genoeg. Er staat zelfs niet die gedoopt zal zijn en beleden zal hebben, zal zalig worden. Want gelukkig doen bijna al onze mensen belijdenis. Tenminste, die nog in de kerk zitten. Helaas zijn er ook jongeren die afdwalen en niet tot belijdenis komen. Dat is helemaal verschrikkelijk. Ik zou je nu aan het begin van het jaar al willen oproepen om erover na te denken. Of dit niet het jaar zou moeten zijn, als je tot de jaren des onderscheids gekomen bent, om ook belijdenis te doen. Want als er geen belijdenis is, dan is er zeker geen geloof. Het geloof dat zal ook willen belijden. Maar je mag het niet omdraaien. Je mag niet zeggen, als er belijden is, dan is er ook geloof. Dat is nog maar de vraag. Belijden kun je met je mond. Maar geloven, dat moet met het hart. Zonder geloof, gemeente. Ja, dan zit je wel in de kerk. Maar de prediking doet eigenlijk niks. Paulus zegt in Hebreeën 13, de prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd is geweest. Kijk, als de prediking zich niet verbindt met het geloof in het hart, welke dominee dat er ook voor u staat, en over welke tekst dat er ook gepredikt zal worden, de prediking doet geen nut. Het geloof is onmisbaar nodig. En ook al zou u het woord met blijdschap ontvangen, zoals de tijdgelovigen dat doen, als het niet het zaligmakende geloof is, dan zal het u niet behouden. Wat is een christen nodig te geloven? Het is noodzakelijk. En nu zijn wij er heel goed in om allerlei uitzonderingen te maken en maar op te werpen. Maar gemeente, hier is geen uitzondering mogelijk. Dit is een hele duidelijke lijn. Het is of. Het is Adam of Christus. Het is dood of leven. Het is gelovig of ongelovig. Er zijn geen drie soorten mensen, er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn geen drie wegen, er zijn maar twee wegen. En of wij worden door genade behouden, omdat de Heere ons het geloof schonk, wat we niet hadden. Of we gaan om eigen schuld verloren, vanwege onze eigen zonde, vanwege onze eigen ongelovigheid. Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En dat laat zien dat zo'n zondag als deze, gemeente, dat staat in directe verbinding met het einde van ons leven, staat in directe verbinding met de oordeelsdag. De Heere komt ook op deze preek terug, jonge mensen. En op al de preken die je gehoord hebt in je leven. En zal vragen waarom je dat niet geloofd hebt. Wat je gezegd is over de diepe verlorenheid van de mens. Over de doodstaat van de mens. Over de vloek die in Adam op je ligt. Waarom je dat niet geloofd hebt. De Heere heeft je dat toch zo vaak laten verkondigen. Waarom je niet geloofd hebt dat er maar één weg ter zaligheid was. En niet rusteloos gezocht hebt totdat je die weg gevonden mocht hebben. Kun je toch God de schuld niet van geven dat je dat niet geloofd hebt? De Heer heeft je dat toch heel duidelijk aangewezen. Gemeente, de boodschap komt een keer terug. En ik hoop dat we dat ook beseffen in dit nieuwe jaar, als we onder de prediking zitten in Gods huis, dat de dienst staat in eeuwigheidslicht. En dat de boodschap eenmaal terug zal komen. En dat de grote vraag is, wat hebben wij ermee gedaan? Wat is een christen nodig te geloven? Als je niet gelooft, dan ben je geen christen. En een christen moet geloven. Een christen kan niet zeggen, ja, ik heb dat geloof in mijn hart en ik zie wel eens wanneer ik ga geloven. Nee, wij leren niet een onbewust geloof of een onbewuste wedergeboorte. Maar dat geloof, als het een levend geloof is, dan zal dat geloof ook geloven. Dan gaat dat geloof ook werken. Een geloof dat niet werkt, dat is een dood geloof. Een geloof dat nooit gelooft, dat is niet het geloof wat met Christus verenigt. Maar het is waar, de gelovigen geloven niet altijd. Het geloof is er wel, het is niet altijd in de beoefening. En het is ook het werk van de Heilige Geest om dat geplante geloof te verzorgen. Zodat dat geloof groeit, zodat dat geloof verdiept, zodat dat geloof vruchten voortbrengt. En daar is de prediking voor bedoeld. Zodat het geloof komt in de harten, maar zodat het geloof ook onderhouden wordt. Die kennis, die moet geoefend worden. Die is gering. Ja, misschien een hoofd vol met kennis, maar de geloofskennis is gering. Het geloofsvertrouwen is gering. De geloofsomhelzing is gering. En dat is nodig dat er oefening komt, dat er verdieping komt. En waarover gaat die kennis dan? Dat is eigenlijk waar het in deze vraag en dit antwoord over gaat. Waarover gaat die kennis dan? Wat gaat die christen dan geloven? En wat moet die christen dan geloven? En als het daarover gaat, dan zullen Gods kinderen vaak zeggen, ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Mijn kennis is nog zo klein. En mijn toestemming is nog zo klein. Ik heb nog zoveel maren. En mijn vertrouwen is nog zo klein. En als dat er niet is, als het niet in beoefening is, dan voel ik mij als een ongelovige. En dan ben ik eigenlijk hetzelfde als een ongelovige. Dan voelt een kind van God eigenlijk geen onderscheid tussen zichzelf en een natuurlijk mens. Zij kunnen niet leven van dat ingewrochte geloof. Maar zij moeten het hebben van de geloofsoefening. En wat dan? Wat moet een christen geloven? Onze tweede gedachte. Ja, voor veel mensen maakt dat helemaal niet uit wat je gelooft. Kijk, daar ben je gewoon vrij in wat je gelooft. Je moet iedereen in zijn waarde laten. En kijk, de een heeft zijn Bijbel en de ander die heeft een belijdenisgeschrift. Daarnaast moet je allemaal zelf weten. Maakt niet uit, als je maar gelooft. Is dat zo? Nou, het is wel degelijk belangrijk wat je gelooft. Want dat laat ook zien of je het ware geloof hebt, ja of nee. Sommige mensen zeggen, ik geloof de Bijbel. En niks bij de Bijbel, alleen de Bijbel. Dat is wat ik geloof. Belijdenisgeschriften, nee hoor, dat zijn menselijke geschriften, moet ik niks van hebben. En toch, als je zulke dingen hoort, is het heel goed om alert te zijn. Waarom willen mensen niks van de belijdenisgeschriften hebben? Wat doen de belijdenisgeschriften? Jongens en meisjes, de belijdenisgeschriften die brengen eigenlijk de dingen bij elkaar. Er is een uitspraak, iedere ketter heeft zijn letter. Dus je hebt mensen die leren dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. En ja hoor, ze hebben er nog een tekst bij ook. Er zijn mensen die leren dat je jezelf bekeren kunt. En ze hebben er nog een tekst bij ook. Ze nemen er zo één tekst uit en zeggen, kijk, daar staat het. En wat doen de belijdenisgeschriften? De belijdenisgeschriften die brengen al de teksten bij elkaar. En die zeggen, kijk, die ene tekst waarin het lijkt alsof de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, die mag je zo niet uitleggen, want dan kom je met die en die en die en die tekst in strijd. Deze tekst heeft dus een andere betekenis. De belijdenisgeschriften zeggen, je moet het in zijn geheel zien. En dat is de waarde van de belijdenisgeschriften. De belijdenisgeschriften voegen niks toe. Maar de belijdenisgeschriften die ordenen eigenlijk alleen. En ze zijn uit de nood geboren. Omdat je ziet dat de mensen die alleen die Bijbel hebben, een eigen weg daarmee gaan. En ze pakken eruit wat ze hebben willen. En ze laten liggen wat ze niet willen weten. En zo kom je tot een hele andere uitleg van de Bijbel. En ieder nadat hij of zij wil. En daarom zijn die belijdenisgeschriften voor ons belangrijk. Menselijke geschriften, dat is waar. Maar het gaat over de inhoud van Gods woord. Sommige mensen zeggen, ja, maar een belijdenis is onbijbels. Je mag dat niet vatten in een definitie of in een geschrift. Nou, dat doet de Heere zelf ook. De Heere geeft het volk van Israël ook een belijdenis. Het Shema Israël, weet u nog? Deuteronomium 6, hoor Israël, Shema Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Dat is een belijdenis die de Heere aan de kinderen Israëls gegeven heeft toen ze leefden te midden van het polytheïsme. Overal werden meer goden gediend. Maar de Heere heeft die belijdenis op hun lippen gelegd. De Heere is een enig Heere. Dus de belijdenisgeschriften hebben wij niet boven Gods woord, maar wel onder Gods woord. Ze zijn voor ons eigenlijk een leeswijzer. Ze bewaren ons voor de valkuilen. Waar zoveel mensen in gevallen zijn die onvoldoende kennis hadden van de Heilige Schrift. Wat is een christen nodig te geloven? Ja, de Bijbel. Ja, en dan denk ik, was het maar waar. Want je hebt ook veel mensen die zich christen noemen en die toch een deel van de Bijbel verwerpen. Zij nemen eruit wat zij willen. Om een heel actueel voorbeeld te geven, als er in de Bijbel staat dat de wereld in 6 dagen geschapen is, dan zijn er veel gelovigen tussen aanhalingstekens die zeggen, dat kan helemaal niet. Dus dat moet wel anders, een andere betekenis hebben. Zij geloven het niet. En ze noemen zich wel gelovigen. Dat is heel gevaarlijk. Er zijn vele christenen die hele stukken uit de Bijbel wegsnijden. Maar dat zijn helemaal geen christenen. Er zijn mensen die zeggen, ja kijk, wat Paulus zegt, dat hoef ik mijzelf niet aan te trekken. Want dat was in die oude tijd zo. Kijk wat Paulus zegt over het huwelijk. En wat Paulus zegt over de onderlinge verhoudingen. Ja, in die tijd van Paulus kun je dat begrijpen, dat die man dat zo gezegd heeft. Maar wij leven in 2022. En dan gaat dat niet meer zo. Dan kun je niet zo meer spreken. Wij moeten dat anders interpreteren. Dus ja, die mensen die snijden hele hoofdstukken weg uit de Bijbel. Dat zijn geen gelovigen. Wat gelooft een christen? Een christen gelooft alles wat in het evangelie beloofd wordt. Gelooft alles wat in de Bijbel staat. Een christen heeft geen schriftkritiek. Die kan hooguit tekstkritiek hebben. Tekstkritiek, dat is de oorspronkelijke tekst, is die juist vertaald, weergegeven in onze Bijbel. Hebben wij de juiste tekst gebruikt? Daar mag je heel kritisch over zijn. Maar dat is wat anders dan schriftkritiek, dan het woord wat er staat in twijfel trekken. Wat gelooft een christen? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Oh, zegt iemand, dominee, maar is dat wel compleet, dat antwoord? Want u hebt het toch altijd over wet en evangelie? En hier wordt alleen maar gesproken over het evangelie. Is dat niet eenzijdig? Moet dat niet aangevuld worden met alles wat in de wet geëist wordt en wat in het evangelie beloofd wordt? Want anders krijg je toch dat er mensen zijn die wel in de Heer Jezus geloven, maar die niet in hun eigen ellende geloven. En daar waarschuwt u toch juist altijd zo tegen. Er zijn toch 3 stukken nodig? Jawel, over de wet is al gesproken. Over de wet is heel uitvoerig gesproken in het stuk van de ellende. En u moet niet vergeten, wij zitten hier in de catechismus in het stuk van de verlossing. En de verlossing is niet meer door de wet. De verlossing is alleen door het evangelie. De wet brengt geen verlossing. De wet is wel de weg naar de verlossing. De wet drijft de zondaar tot Christus, maar de wet is niet de verlossing. Dus ik begrijp heel goed dat hier in zondag 7, als het over de verlossing gaat, over het evangelie gesproken wordt. Want toen het over het wezen van het geloof ging, vorige week, toen werd er gesproken over het woord. Al wat in het woord staat, en dat is wet en evangelie. Maar hier gaat het over het evangelie. En er zit nog een puntje in. Dat is, wanneer is iemand een christen? Is iemand een christen als hij in zijn oordeel gelooft? Kun je dan zeggen, dan ben je een ware gelovige, dan heb je al de kenmerken van de ware gelovige? Als onze vader in de Dordtse leerregels de kenmerken geven van de ware gelovigen, weet u wat dan het eerste kenmerk is wat ze geven? Een waar geloof in Christus. En dan in de tweede plaats gaan ze pas spreken over de droefheid naar God. En een hongeren naar de gerechtigheid. Ik zou dat denk ik omgekeerd hebben. Ik zou eerst spreken over de droefheid naar God. En dan over het geloof in Christus. Waarom zetten zij het geloof in Christus voorop? Niet omdat dat het eerste is, maar omdat iemand die dat geloof in Christus niet heeft, heeft niet het recht om zich een christen te noemen. Iemand die alleen nog bezig is met de wet en die het evangelie niet kent, heeft niet het recht om zich een christen te noemen. Buiten Christus is er geen grond. Buiten het evangelie is er geen zaligheid. En daarom ben ik eigenlijk blij dat het zo staat. Zodat mensen hun grond niet zullen kunnen maken van hun ellendekennis. En van hun doen en laten. Maar de noodzaak van Christus, die toch het hart is van het evangelie, wordt hier heel duidelijk geleerd. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. De wet is een kenbron van de ellende en een tuchtmeester tot Christus. En het ware geloof, dat zal buiten Christus geen rust vinden. En alles wat buiten Christus rust vindt, dat is niet het ware geloof. En daarom mogen we elkaar zeker wel afvragen, wat gelooft u van de wet? Natuurlijk, een christen gelooft in de wet. Want de wet gaat aan het evangelie vooraf. De wet maakt plaats voor het evangelie. Gelooft u in de wet? Hebt u wel eens één keer geloofd, gemeente, een verdoemelijk zondaar voor God te zijn? Dat wordt u wel gepredikt, maar je gelooft het niet. Want als je het zou geloven, het gaat voor ons over een ander. Maar als je dat werkelijk zou geloven, dat dat jezelf betreft, je zou geen rust hebben. Dat je vervloekt bent. Dat je verloren gaat. En dat om eigen schuld. Gemeente, wij geloven dat niet. En dat is ons wel gepredikt in het stuk van de ellende. En zeker is het een christen nodig om dat te geloven. Dat hij verloren ligt voor God. Waar heeft dat stuk van de ellende u gebracht? Bent u op de knieën terechtgekomen? Heb je uitgeroepen, wee mij dat ik zo gezondigd heb? Ben je heilig onrustig geworden, jongens en meisjes? Ben je zoekende geraakt? En als dat allemaal niet zo is, dan heb je het gewoon niet geloofd. Je was het er misschien wel mee eens, maar je hebt het niet geloofd. En zolang als je dat niet gelooft, is er ook geen plaats voor de beloften van het evangelie. Is er ook geen plaats voor de zaligmaker, want de zaligmaker en de belofte, die horen bij elkaar. Hebben wij geloofd dat we tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben? Dat is ons gepreekt. In zondag 4 van de Heidelbergen, hebben u dat geloofd? Dat u tijdelijke straffen verdiend hebt, eeuwige... U hebt het niet geloofd. Althans, de mens van nature heeft het niet geloofd. Als u het geloofd had, had u toch geen rust meer gehad? Dan was het u toch dagelijks tot nood geweest. Dan had u toch uitgeroepen, is er nog een weg om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Maar we zitten daar niet mee, omdat we in die straf niet geloven. Hebben wij geloofd, gemeente, dat God rechtvaardig is? Als hij ons die straf zou zenden. En als hij nooit meer bemoeienissen met ons zou maken. Kijk, dat gelooft de gelovige ook niet terstond. Dat kennen, dat moet verdiept. Het begint vaak met één zonde. Maar dat kennen moet verdiept. Die gelovige moet leren dat het echt zo schrikkelijk met hem gesteld is. Dat hij zijn ondergang tegemoet gaat. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat gelooft een gelovige ook niet zomaar. Die probeert het op te lossen. Die zegt, heb maar geduld, Heer, ik zal u alles betalen. Maar zolang als we dat nog denken, dan is het evangelie voor ons een gesloten boek. We hebben die blijde boodschap niet nodig, want we zitten nog zo in onszelf. We zitten nog zo in dat werkverbond. En het werkverbond kent geen evangelie. Het evangelie dat hoort bij het genadeverbond. Wat kennen we, gemeente, van de geloofskennis van onze diepe verlorenheid. En als u dan zegt, ja dominee, dat ken ik. Dan vraag ik u ook gelijk daarachteraan, maar wat kent u van het evangelie? Wat kent u van de Heer Jezus? Hebt u geloofd dat er buiten hem geen leven is? U zegt, ja, dat weet ik niet. Ja, wacht eens even, maar hoe kunt u dan zeggen dat u het eerste wel geloofd hebt? Als u dat eerste gelooft, dan vindt u toch geen rust buiten Christus. En ik weet wel, dat leren Gods kinderen niet op één dag. Maar dat geloof, dat zal niet rusten, dat kan niet rusten. Dan kun je jezelf niet bij de gelovigen rekenen. Dan zeg je, ik sta overal buiten. Eén ding weet ik, dat ik blind was, maar dat ik nu zie. Maar hem ken ik niet. En buiten Jezus is geen leven. Gelooft u dat ook? Dat er buiten Jezus geen leven is. Kent u dat hongeren naar hem? Dat dorsten naar hem? Die in het evangelie beloofd wordt, die het grote middelpunt is van het evangelie. Want haal Jezus uit het evangelie en je hebt geen evangelie meer. Maar hebt u hem door het geloof reeds mogen omhelzen? Heeft hij zich aan uw verloren ziel weggeschonken? Kent u de rijkdom van het evangelie? Dat keerpunt dat er komt als God een weg baant door de woeste baren en door de brede stromen ons een pad waar geen pad meer was. Wat kent u van de Heer Jezus? Die geloofskennis die moet verdiept worden, die wil ook verdiept worden. Wat kennen we van zijn namen, van zijn ambten, van zijn naturen, van zijn staten? Van zijn weldaden. Is zijn verzoenend sterven reeds het rustpunt geworden van uw hart? Want dat is toch waar het in het evangelie over gaat. Al wat in het evangelie beloofd wordt. En nou is het niet zo dat al Gods kinderen dat hele evangelie in één keer kunnen behappen, als ik het zo mag zeggen. Maar de Heere gaat dat evangelie stukje voor stukje ontsluiten voor hun geloof. Naar de mate dat ze hun ellende hebben leren kennen, naar die mate zullen ze ook geloofskennis krijgen van het evangelie. En naar de mate dat ze amen hebben leren zeggen op de wet, naar diezelfde mate zal dat geloof ook amen leren zeggen op het evangelie. En dat evangelie is rijk. Dat evangelie is ruim. Dat evangelie dat is als een diamant. En een diamant, jongens en meisjes, daar raak je nooit op uitgekeken. Een echte diamant niet. Wel zo'n ding uit China. Maar een echte diamant raak je nooit op uitgekeken. Het is maar hoe het licht valt. Het is alsof die altijd anders is, alsof die altijd nieuw is. En zo is het ook met het evangelie. Het evangelie dat is als een zee waar je de bodem niet in vinden kunt, zo diep. Daar raken Gods kinderen niet in uitgeleerd. Het evangelie dat is zoeter dan honing, dat hun ziel kan verkwikken. Al wat in het evangelie beloofd wordt. Het evangelie dat staat boordevol beloften. De wet niet. De wet heeft geen belofte. De wet eist. De wet verdoemt. De wet vervloekt. Daarom geeft de wet ook geen oplossing. Maar het evangelie. En die beloften uit het evangelie, ja, die zijn allemaal voor de gelovigen bestemd. Maar die kunnen zij niet zo eruit nemen. Het is nodig dat de Heilige Geest die beloften één voor één brengt tot het geloof. Wat ruik ik? Wat op mijn neus komt? Wat hoor ik? Wat tot mijn oor komt? Wat zie ik? Wat zich aan mijn oog voordoet? Wat geloof ik? Wat tot mijn geloof komt? En als de Heilige Geest een belofte uit het woord tot je geloofsvermogen brengt, dan zie je zo'n belofte als het ware voor het eerst. En dan geeft dat werkzaamheden, dan geeft dat honger, dan geeft dat dorst, dan geeft dat verlangen, dan geeft dat omhelzing als de Heere die belofte gaat vervullen. De Bijbel staat vol met beloften. En heel veel mensen hebben het daarover. Je moet de belofte eens lezen, ja. Ja, maar wie zegt dat dat voor mij bestemd is? Het is heel raar dat die mensen nooit zeggen, je moet de vervloekingen eens lezen in de Bijbel. Er staan net zoveel vervloekingen in de Bijbel, of misschien nog wel meer dan beloften. Maar ze leggen al die vervloekingen aan de kant en ze pakken de belofte. En een arm kind van God, die ziet eigenlijk alleen die vervloekingen voor zich bestemd. En die durft die belofte niet te grijpen. Die kan alleen de bedelaarshand ophouden. En het is de Heilige Geest die zo'n belofte uit het evangelie legt in de hand van het geloof. En zulke beloften, die krijgen Gods kinderen ook niet iedere week. Maar die ken je uit je leven, die vergeet je nooit meer. En die worden vervuld in de weg van de geloofsverdieping. Al wat in het evangelie ons beloofd wordt. Hoe ver kunt u mee, kinderen des Heren, in dat evangelie? Dat evangelie dat ontsloten ligt in het genadeverbond. En dat verbonden is aan de Heer Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte, waarin een christen gelooft. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zien op Psalm 116. En daarvan het zesde en het zevende vers. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. En het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Psalm 116, vers 6 en 7.
Thank you.
onze derde gedachte, waarin een christen gelooft. En dan komen we terecht bij de belijdenis. We hebben het er al over gehad dat sommige mensen daar een afkeer van hebben. Maar de praktijk heeft geleerd dat een belijdenis nodig is. Een belijdenis is nodig naar de wereld. De wereld zegt: wat gelooft u? En dan moet je dat kunnen zeggen. Dan moet je dat kunnen samenvatten. Daar is de belijdenis ook voor bedoeld. Wat wij geloven. Een belijdenis is nodig naar elkaar toe. Want in de belijdenis ligt de overeenstemming. Als we in de belijdenis overeenstemmen, dan staan we in nauwe verbintenis met elkaar. Als ik in het buitenland kom, jongens en meisjes, en ik ontmoet iemand die zegt ook in God te geloven, dan denk ik, ja, ik weet het niet, je hebt zoveel mensen, zoveel geloven. Maar als zo iemand zegt, mijn belijdenis is de Westminster Confessie, dan zeg ik, hey, dan ben je een vriend van mij, want de Westminster Confessie, dat is een zusje van de Heidelbergse Catechismus. Dat is dezelfde waarheid. Dan is er overeenstemming. De drie formulieren worden genoemd de drie formulieren van eenigheid. Je voelt dan de eenheid in het belijden op grond van Gods woord. En een belijdenis is ook nodig naar de dwaalleraren toe. Waarom is het stuk over de Heere Jezus in de 12 artikelen veel langer dan het stuk van God de Vader? Omdat het over de menswording van de Heere Jezus zo gespannen heeft. Er zijn zoveel verschillende opvattingen over geweest, dat de kerk zich wel uit moest spreken tot in detail. Dus die belijdenis is nodig omdat de dwaalleraren het van ons eisen, dat wij zeggen, en zo is het, en dat geloven wij op grond van de Heilige Schrift. En hier gaat het over de artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat is de belijdenis die vanmiddag ook beleden zal worden. Die geloofsbelijdenis wordt ook wel genoemd het apostolicum of het credo. Credo, dat is een Latijns woord en dat betekent ik geloof. In het Latijn begint die belijdenis dus met credo, met ik geloof. 12 artikelen. 12 artikelen, 12 apostelen. Zou het soms zo zijn dat iedere apostel één artikel heeft gemaakt? Mensen hebben dat lang gedacht. Maar nee, het wordt genoemd de 12 artikelen omdat van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Niet omdat deze artikelen door de apostelen zijn gemaakt, maar wel dat deze inhoud teruggaat op de leer van de apostelen. Die 12 artikelen die zijn volledig in overeenstemming met de leer van de apostelen. Daar zijn ze uit ontstaan. In het begin waren die 12 artikelen maar heel kort. Er waren nog geen 12 artikelen, waren er maar 3. En dat was de doopsformule, zoals we die vanmiddag zullen uitspreken. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. In het begin was deze belijdenis, ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. Nou, dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Maar door de dwaalleraren moest die belijdenis uitgebreid worden. En zijn het 12 artikelen geworden. Maar de kern is nog steeds, de samenvatting is nog steeds, ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader, het eerste artikel. Ik geloof in God de Zoon, de artikelen 2 tot en met 7. En ik geloof in God de Heilige Geest, de artikelen 8 tot en met 12. Ik ga daar nu niet zoveel over zeggen, want dat komt allemaal nog in zondag 8. Maar het gaat over God drie-enig. God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en God de Heiligmaak en onze heiligmaking. Dat is de kern, het geloof in God drie-enig. En dat gelooft een christen. En wie dat niet gelooft, die zal niet zalig kunnen worden. Want de zaligheid ligt in een drie-enige God. En dat maakt ook het christelijk geloof scherp. Je kunt niet zeggen, Allah is dezelfde God als wij, want Allah is niet drie-enig. Wij belijden de drie-enige God. En in de weg van de geloofskennis leren Gods kinderen de drie-enige kennen. En in de weg van de geloofsvertrouwen leren zij op het werk van de drie-enige amen zeggen. Naar de mate dat hun kennis mag zijn en dat hun vertrouwen mag zijn. En de samenvatting, ja, die lees je in die 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Algemeen, katholiek, het christelijk geloof is katholiek. Wat betekent dat? Dat betekent dat het christelijk geloof overal ter wereld hetzelfde is. Er zal gemeenschap zijn tussen Gods kinderen onderling. Of ze nou in China wonen, in Israël of in Nederland of waar dan ook. Het geloof is algemeen. Nee, dat betekent niet het geloof is alle mensen. Aller, dat betekent het niet. Maar het betekent het is hetzelfde. Het is één en hetzelfde geloof, waar ook ter wereld. Het geloof is ongetwijfeld. Nee, er staat niet dat de gelovige nooit twijfelt. De gelovige twijfelt veel te veel. Maar er staat het geloof is ongetwijfeld. De inhoud van die artikelen is ongetwijfeld. God drie-enig is ongetwijfeld. De zaligheid in God drie-enig ligt vast. Dat is geen twijfelachtige zaak. Het geloof is ongetwijfeld. Het geloof is christelijk. Het verbindt met Christus en het leeft uit Christus. Haal die artikelen over Christus, artikel 2 tot en met 7, uit de geloofsbelijdenis. En het is niet meer mijn belijdenis. Want dan streep je het woord christelijk door. En buiten Christus kan er geen sprake zijn van zaligheid. Die persoon van Christus die neemt een grote plaats in die christelijke belijdenis. En dit is de hoofdsom. De samenvatting. En later wordt die samenvatting weer verder uitgewerkt. We hebben ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis, jongens en meisjes. Dat zijn geen 12 artikelen, maar dat zijn 37 artikelen. Waarom heeft Guido de Brij van die 12 en 37 gemaakt? Was nodig. Was nodig. De tijd waarin hij leefde om dat uit te breiden. En zo zou je kunnen zeggen, is de kerk nog genoodzaakt zich soms uit te spreken. Wat de kerk gelooft. Omdat er zoveel dwaling is. Omdat er zoveel strijd is. Gemeente, hoort u bij de gelovigen. Vanmiddag zullen de 12 artikelen voorgelezen worden. Nee, dat zeg ik nooit zo. Ik zeg nooit dat de 12 artikelen voorgelezen worden. Waarom niet? Het is een belijdenis. En een belijdenis lees je niet voor, een belijdenis doe je. En de vraag is, doet u die belijdenis ook? Kent u God de Vader? Kent u God de Zoon? Kent u God de Heilige Geest? Hebt u geleerd dat de Vader de Schepper is, de Zoon de Verlosser, de Heilige Geest de Heiligmaker? Welke kennis hebt u van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? En dan hebben we dat misschien wel 60 jaar gehoord, gemeente. En daar nog nooit amen op kunnen zeggen, omdat je eigenlijk niet weet waar het over gaat. Dan bent u geen gelovige. En dat is heel aangrijpend, want ongelovigen zullen verloren gaan. Ik hoop dat ons dat in de klem mag brengen. En dat we dat niet oplossen door het geloof zo oppervlakkig te maken dat het is alsof het wel genoeg is dat je het met je hersens gelooft. Want dat verbindt niet met Christus. Wat wij nodig hebben, dat is dat door de Heilige Geest gewrochte geloof. En daaruit moet je leren leven. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat is niet zo makkelijk voor Luther geweest. Zijn kennis moest vermeerderen. Zijn vertrouwen moest vermeerderen. En dat is nog zo voor Gods kinderen. Ze moeten uit het geloof leven. Totdat het geloof verwisseld zal worden in aanschouwen. Wat we nu zien is ten dele. Wij kennen ten dele. Onze geloofskennis is ten dele. Wij profeteren ten dele. Mijn preken zijn maar ten dele. Maar dan zal hetgeen ten dele is, dat zal volmaakt worden. Als het geloof niet meer nodig is. En als God drie-enig voor eeuwig gemeenschap met zijn kerk zal hebben. Amen.